Het Brusselse gerecht dreigt met een internationaal aanhoudingsbevel tegen de top van de HSBC-bank. Het Zwitserse gerecht werkt voorlopig niet mee. En de E40 is in Wetteren volledig versperd in de richting van de kust. 12:00, goedemiddag, het nieuws met Kathleen Huys. Het Brusselse gerecht dreigt met een internationaal aanhoudingsbevel voor de huidige en de vorige directie van de bank HSBC in Zwitserland. Na eerdere onthullingen over geheime rekeningen van Belgen in Zwitserland stuurde de onderzoeksrechter in Brussel 2 maanden geleden een officiële vraag naar Genève. Maar de Zwitserse autoriteiten reageerden daar tot nog toe niet op. De onderzoeksrechter dreigt daarom met verdere stappen. Parketwoordvoerster Rim Kishish.
Momenteel wachten we nog altijd op een antwoord van de Zwitserse autoriteit, maar de onderzoeksrechter heeft wel al aangekondigd, moest er geen antwoord komen, dat hij misschien wel de oude directeurs van de bank en misschien zelfs de huidige directeurs onder internationaal aanhoudingsmandaat zou kunnen plaatsen.
De onderzoeksrechter in Brussel heeft intussen ook al rechtstreeks contact opgenomen met HSBC in Zwitserland met de vraag om vrijwillig mee te werken met het onderzoek. Intussen zegt de huidige topman van het Zwitsers filiaal van HSBC, dat is de bank waarvan opnieuw een lijst van geheime rekeningen is uitgelekt, dat de bank veranderd is. Sinds 2008 heeft de bank naar eigen zeggen ingegrepen om te verhinderen dat ze nog wordt gebruikt om te frauderen of om zwart geld wit te wassen. De nieuwe gegevens van geheime rekeningen die bekend zijn geraakt lopen tot 2007. Ook zo'n 3000 Belgische klanten hadden in totaal 5,5 miljard euro staan op geheime rekeningen. De meeste Belgische dossiers gaan over mensen uit Antwerpen, met name in de diamantsector. De Europese beurzen gaan lager na de beleidsverklaring van de nieuwe Griekse premier Tsipras gisteravond. Tsipras beklemtoonde dat Athene de harde besparingen zal afzwakken. En Steven Rombout, dat valt blijkbaar niet in goede aarde op de financiële markten.
Nee, overal staan de beurzen op verlies. Vooral de Duitse beleggers die maken zich zorgen. Frankfurt verliest bijna 2%. Parijs, Amsterdam en Brussel staan op bijna 1% verlies. En de beurs van Athene zelf die verliest meer dan 6%. De markten zijn dus ongerust omdat er na de forse verklaringen van de Griekse premier alsmaar meer gespeculeerd wordt op een Grexit, het scenario dus waarbij Griekenland uit de eurozone zou stappen.
En hoe groot is de kans dat dat ook gaat gebeuren?
Wel, volgens sommige analisten die denken dat er nu 50% kans is dat het ook echt gebeurt. Alan Greenspan, de voormalige topman van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die gaat ervan uit dat het zal gebeuren. En ook de Griekse minister van Financiën, Varoufakis, die doet zijn duit in het zakje door de euro te vergelijken met een kaartenhuisje. Neem je de kaart Griekenland weg, zo zegt hij, dan vallen ook de andere kaarten. Nog dit, overmorgen komt de eurogroep, dat zijn de ministers van Financiën van de euro samen over Griekenland.
De stad Vilvoorde heeft jaarlijks 2,3 miljoen euro nodig in de strijd tegen radicalisering. Dat blijkt uit een veiligheidsplan dat het stadsbestuur zo pas heeft voorgesteld. Vilvoorde kampt al jaren met de problematiek van radicaliserende jongeren. Het geld moet vooral dienen om bestaande diensten te versterken, zegt burgemeester Hans Bonte.
Het moet vooral dienen om op korte termijn de veiligheid te blijven garanderen. Het moet dienen tot versterking van onze politiediensten, maar ook onze sociale diensten. Het moet vooral ook dienen om ons deradicaliseringsbeleid, dat we dit kunnen handhaven en zelfs versterken en veralgemenen, want we zijn te weinig uitgeboden, hebben te weinig capaciteit om dingen onder controle te houden. En dus, ja, daar hangt een prijskaartje aan vast, tot onze spijt. Maar ja, we moeten daar zien wat de samenwerking met de federale en de Vlaamse overheid aan mogelijkheden biedt.
Door een ongeval met vrachtwagens is de E40 in Wetteren volledig versperd in de richting van de kust. De hinder kan nog een hele tijd aanhouden. Hajo Beekman van het Vlaams Verkeerscentrum.
Bij het ongeval zijn een aantal vrachtwagens betrokken. Eén daarvan staat na de aanrijding nu dwars over de weg in. De cabine van die vrachtwagen is nog een vrachtwagenbestuurder aanwezig. Die is gekneld en die moet dus nu worden uit zijn cabine gehaald worden. Een deel van de lading van die vrachtwagen is ook op het wegdek terechtgekomen. Nu, de hulpdiensten vertellen ons dat het nog een hele tijd kan duren om de weg daar vrij te maken. Dus het verwijderen van de lading en dan het takelen van één of zelfs meerdere vrachtwagens, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Open VLD wil dat winkels open kunnen blijven tot 10:00 s'avonds in plaats van 8:00 nu. Enkele liberale Kamerleden zullen dat binnenkort voorstellen in de bevoegde parlementscommissie. Open VLD vindt dat dat vooral moet kunnen voor buurtwinkels, om mensen die lang werken nog te kunnen bedienen. Kamerlid Vincent van Quickenborne.
Wat denk bijvoorbeeld aan een stad, hè? Een stad waar tweeverdieners wonen en die moeten laat uit gaan werken. dan is het misschien wel handig dat de buurtwinkel om de hoek iets langer open is dan 8 uur, zodat zij nog op hun gemak hun boodschappen kunnen doen. Trouwens, denk bijvoorbeeld aan die nachtwinkels. Ja, die bestaan precies in ons land, omdat onze openingsuren toch vrij streng gereglementeerd zijn.
Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, dat vooral winkeliers vertegenwoordigt, zegt dat 3/4 van zijn leden tegen dit voorstel is. Christine Matthäus legt uit waarom.
De consument kan maar eenmaal zijn euro uitgeven. In de plaats van overdag te gaan shoppen, zullen meer en meer consumenten ervoor kiezen om 's avonds te gaan shoppen. Maar dat leidt uiteraard niet tot meer omzet. En bovendien hebben de handelaars meer kosten, personeelskosten, energiekosten. En u moet natuurlijk als handelaar ook personeel vinden die bereid is om 's avonds te willen werken.
Er zijn grote problemen in de luchthaven van Hamburg. Door een staking van het veiligheidspersoneel zijn al meer dan 100 vluchten geannuleerd. Ook in de luchthavens van Hannover en Stuttgart zijn er vandaag acties gepland. De Egyptische voetbalcompetitie is stilgelegd. Aanleiding zijn rellen gisteravond, waarbij 19 doden zijn gevallen bij een voetbalstadion in Cairo. Volgens de politiek waren heel wat supporters komen opdagen zonder ticket. Daarna braken rellen uit. De politie zegt dat ze niet geschoten heeft en dat de slachtoffers zijn omgekomen in het gedrang. In 2012 kwamen al eens 74 mensen om bij geweld in een voetbalstadion in Port Said. In de Zuid-Franse stad Marseille hebben politiediensten een wijk afgezet waar geschoten is op de politie. Net vandaag bezoekt ook premier Valls Marseille. Het is nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Mogelijk gaat het om drugsbendes. Het weer, straks wordt het droog, maar het blijft grijs. Zo'n 6 graden in het centrum. Morgen begint de dag opnieuw met motregen. Later droger en het wordt 7 graden. Vanaf woensdag droog weer met regelmatig zon en maxima rond de 8 graden. Lokaal kans op wat lichte nachtvorst. En dit waren de hoofdpunten. Het Brusselse gerecht dreigt met een internationaal aanhoudingsbevel tegen de top van de HSBC-bank in Zwitserland. En de E40 is in Wetteren volledig versperd in de richting van de kust door een ongeluk. Dat was het nieuws.
Radio 1.
Lieve van den Houten. Nieuwe feiten.
Met dank aan Kathleen Huis. Het middagnieuws, het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch wel de dood van We zeggen niet langer Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Pennsylvania en aan die van Groningen. Dat aan het uitsterven is en wordt vervangen door met een M op het einde. En dat is zowel zo in Engeland, Schotland, in Duitsland, Denemarken, Noorwegen en ook in het Nederlands. U zegt dus niet langer maar De andere nieuwe feiten tot 1 uur. Goedemiddag.
Ja, flauwkeer.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
Party girl, party girl, why don't you stay at home? Party girl, party girl, baby, why don't you stay at home? You lost all your glamour, and your health is almost gone. Party girl, party girl, you know you used to be so fine. Party girl, party girl, you used to be so fine. Bright lights and whiskey have caused you to lose your mind.
drink straight whiskey. It makes your tonsils sore. You got bags under your eyes, big as a barnyard door. Wake up, party girl. Don't you know the cops around? Well, you're dead on your feet, baby, and you're on your last go round. Party girl, party girl, why don't you stay at home? Party girl, party girl, you got to stay at home. Well, you lost all your glamour, and your health is almost gone.
The Party Girl, de vriendin van Dave Spector.
Nieuwe feiten.
Jezus is verschenen in Nederland. Het blad Jezus wel te verstaan. Een glossy tijdschrift in de stijl van Goedelen. Goedemiddag, Rick Torfs.
Goedemiddag.
Rector in Leuven. Jezus is een eenmalig personality tijdschrift. Onder hoofdredactie. Oh, kijk, ik heb het hier. Wacht, en Jasper komt het mij net brengen. Ik had het besteld. En het komt hier live gewoon in de studio binnengewandeld. Ik blader er even in. Het ziet er inderdaad... ik zie Jezus tattoos. Een modereportage. Ja, van alles en nog wat. Wat zou Jezus goed vinden in de popmuziek? Het antwoord is, geloof ik, reggae en soul. Het is schrijver Arthur Japin zelf, ongelovige, die het heeft samengesteld. Heeft u het al gezien, meneer Torfs, dat blad?
Nee, nog niet. Nochtans maak ik er een erepunt van om wetenschappelijke literatuurtijd door te nemen. Maar dit magazine heb ik nog niet onder ogen gekregen.
Maar u heeft misschien de coverfoto al gezien?
Die heb ik wel gezien en daar staat een... Ja, bebaarde jongeling op, jongeling als je hem zo kan noemen, die er betrekkelijk goed uitziet, wat je eigenlijk toch van Jezus mag verwachten.
Ja, hij is zelfs een beetje opgemaakt. Als ik het wat stout mag zeggen, hij lijkt een beetje op het stoerdere zusje van Conchita Wurst.
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Het probleem is, men probeert hem ergens op te doen lijken, op iets wat natuurlijk op mensen die er eigenlijk redelijk goed uitzien, al is het ook wel zo dat we er geen flauw benul over hebben hoe Jezus er in werkelijkheid uitzag. Daar weten we eigenlijk compleet niks van.
Ja.
Maar we kunnen wel een aantal dingen vermoeden, dat wel. Bijvoorbeeld is hij wellicht geen boomlang figuur geweest. De gemiddelde lengte toen bij mensen rond het Middellandse Zeegebied was niet geweldig. Ik heb ergens gelezen dat hij een lengte zou hebben gehad van 1,67 meter. Dat is toch een precisie die mij wat verbaast. Maar ja, inderdaad, het was zeker geen boomlange type zo, zoals de Nederlanders of zo, die nauwelijks zonder deuren kunnen doorwandelen.
Maar
dus het was zeker kort van stuk, dat is denk
en,
ik.
En die iconische Jesus look met de baard en het lange haar, waar komt die eigenlijk vandaan?
Wel, die is betrekkelijk recent, want als je bijvoorbeeld kijkt in de catacomben, de afbeeldingen die daar van Jezus werden gemaakt in de eerste eeuwen, dat was iemand zonder baard, omdat natuurlijk de Romeinen ervan uitgingen dat een baard voor slaven was en echte vrije burgers waren gladgeschoren in die tijd en Jezus werd als een vrij man afgebeeld. Maar het beeld met baard is waarschijnlijk wel historisch correcter. Als we kijken naar de Joden uit die tijd, die hadden doorgaans wel een baard. En dat is dan in de latere eeuwen meer en meer opgekomen. Ook het kapsel trouwens van Jezus, dat een wat Aramese snit uit die tijd zou zijn geweest, is dan meer en meer naar boven gekomen. En dat betekende geen haar dat diep over het voorhoofd hangt. Het is eerder haar dat wat naar achter is gericht.
Mm-hmm.
En dan heb je een iets langere snit aan de zijkanten en van achter. En dat is in feite toch wel het beeld van Jezus dat achteraf heel bekend is geworden. Dat onder meer ook nog werd versterkt door de lijkwade van Turijn in de late middeleeuwen. Dat is ook zo'n figuur en zo verder. Dus in feite is het beeld van Jezus eigenlijk pas na de eerste eeuwen duidelijker geworden.
Maar
ja,
de kans dat hij eruit zag zoals we denken vandaag dat hij eruit zag, is eigenlijk klein.
Ja, maar...
Hij had wel een baard, maar dat hele lange haar, dat was toen toch niet in de mode?
Nee, dat superlange, dat is waarschijnlijk een stit die hij zich pas later heeft aangemeten.
Ja.
Dus waarschijnlijk was het eerst wel wat korter,
ja,
maar waarschijnlijk was het wel ongeveer zoals we dat nu zien, dus niet met typische pijpenkrullen of zo, zoals men van een Joodse traditie zou kunnen verwachten. Dat zeker niet. Eerder het Aramese kapsel dat dichter aanleunt bij wat we nu zien.
Ja, het is wel overduidelijk een blanke jongeman die we zien op de cover, maar was Jezus Caucasian, zoals de Engelsen dat zeggen, blank?
Wel, hij was in ieder geval een Jood. Hè? En dat blanken is uiteraard meer en meer naar boven gekomen naarmate het christendom zich vooral verspreidde in Europa. Maar je merkt ook dat Christus ook raciaal andere trekken aanneemt in andere landen en continenten. Dat hij dus dichter aanleunt bij de lokale cultuur. Hè? Dat is iets wat eigenlijk, denk ik, ontstaan is later. En het hangt af van de plekken waar hij erkend wordt en waar het christendom doordringt.
Ja, maar de kans dat de originele Jezus ietsje donkerder van huid was, dat is ook zeer groot natuurlijk.
Dat zit er dik in. Dus ja, je kan je hem vooral voorstellen als een mediterraan type uit die tijd, redelijk kort van stuk, wellicht iets donkerder dan wij hem vandaag zien, met het voorhoofd bevrijd, maar toch lang haar voor de rest, of betrekkelijk lang haar.
Ja. Wat vindt u trouwens dat Jezus nu een personality glossy krijgt?
Ja, ik vind het een geweldige prestatie voor Jezus dat hij nu al stil aan het niveau van goederen bereikt. Dus dat kan alleen maar als een succes worden beschouwd. Maar ik vind dat wel goed. Jezus is hoe dan ook een boeiend figuur. Ook al is er vandaag misschien minder godsgeloof rondom hem dan vroeger. Hij blijft hoe dan ook de figuur bij uitstek die de westerse cultuur kleur heeft gegeven. Dat kan niemand ontkennen. Dus zijn denken en het denken over hem is in feite toch altijd de hoeksteen geweest van de gedachtenstromingen in West-Europa. Zelfs van het atheïsme, dat dan misschien een reactie was op het te veel institutioneel geworden kerkelijke denken omtrent Jezus.
Er staan zelfs Jezus-cartoons in, dus dat kan al tellen als een soort van neus naar wie het wil begrijpen. Iemand heeft een artikel geschreven over de muziek die Jezus vandaag goed zou vinden. Wat denk je, wat zou Jezus goed vinden vandaag qua popmuziek?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Dus om te beginnen zou je daar zelf al een bredere cultuur over de popmuziek moeten voor hebben. Maar volgens mij is hij zeker niet zoals men denkt dat hij is. Zo'n rustig figuur, bijna in slaap vallend bij easy listening muziek. Dus hij was zeker geen softie, in tegendeel. Dus misschien was hij wel voor wat wildere klanken te vinden. Al hield hij misschien ook van stilte bij het meer van Genezareth.
Dat weet ik wel zeker. Zullen we dan toch maar Jesus Christ Superstar draaien?
Bijvoorbeeld.
Dankjewel, Rick Torfs. Goedemiddag.
Succes. Dag. Try not to get worried. Try not to turn on to problems that upset you. Don't you know everything's all right? Yes, everything's fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Everything's all right, yes, everything's all right, yes. Sleep and I shall soothe you, calm you and anoint you, mirth all your I'm
save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so, oh, 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 me. When I'm gone. Sleep and I shall soon be coming. And I want you, my boy, you're a quarter hour. And you feel everything's all right. Yes, everything's fine. And it's cool and me, oink and sweet. For the fire in your head feet. Close your eyes, close your eyes. And relax, think of nothing tonight.
Rick Torfs, vindt het een succes van Jezus dat hij nu al op het niveau van goedelen staat? Jezus, de personality glossy, is verschenen in Nederland. Je kan hem ook bestellen via internet natuurlijk op de sites die daarvoor bedoeld zijn. Woorden, muziek van Jesus Christ Superstar, Everything's Alright. Er is grote hinder door een gekantelde vrachtwagen op de E40 van Brussel naar de kust in Wetteren. De weg is volledig versperd en er is stilstaand verkeer. Je moet de autosnelweg verlaten in Erpenmeren om via de N9 de oprit Wetteren te nemen. Wie van oost naar west wil, die rijdt best via Antwerpen. Van Brussel naar Gent rijdt u beter via de A12, de N16 en vervolgens de E17. De weg is vrij op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Wilrijk. En de weg is ook vrijgemaakt op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen. Ter hoogte van de Pinte.
Nieuwe feiten.
Heeft u misschien een geheime spaarpot? Geld waar uw vrouw of man niks van af weet. Een soort van noodfonds. Om een mogelijke relatiebreuk te betalen. Ik vraag het u omdat uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 Britten met een vaste relatie zo'n ontsnappingsfonds heeft. Rika Ponnet, goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent relatietherapeute. De cijfers komen van een onafhankelijk Brits adviesorgaan, dus ik neem aan dat ze betrouwbaar zijn.
Klopt.
11% van de mannen en 8% van de vrouwen.
Ja.
Ik schrik daarvan.
Ik niet echt. Ik denk dat dat logisch is en je kan alleen maar vaststellen dat mensen er hoe langer hoe meer rekening mee houden dat relaties, huwelijken niet noodzakelijk voor het leven zijn. En ook bij ons hoor ik hoe langer hoe meer dat mensen er aparte rekeningen op nahouden. Zo alles in één pot, zoals het vroeger dan was, dat toch een minderheid wordt.
Ja, dus aparte rekeningen zijn in de mode of zijn in ieder geval gebruikelijk geworden. En dat is een goed idee.
Ik vind dat een goed idee als daarover gepraat is. Ik vind het heel goed dat mensen, los van het emotionele aspect van een relatie, in staat zijn om die wat meer zakelijke aspecten, die toch altijd ook gaan over een vorm van zelfbehoud, autonomie binnen die relatie, dat dat bespreekbaar is en dat men daar rond een consensus heeft. Ik vind het wat minder als mensen daar geheimen rond hebben. Want dat merk ik dan ook als er crisissen zijn of breuken en men weet totaal niet wat de andere had. Of daar werd heel angstvallig over gezwegen. Dan wijst dat vaak wel op een gebrek aan vertrouwen. Het gevoel niet zichzelf te kunnen zijn in een relatie. Dus dan zie je dat daar ook wel iets emotioneels mee verbonden is.
Ja, dus als je een geheim spaarpotje begint aan te leggen, betekent dat eigenlijk dat, zonder dat je het zelf misschien weet, al afscheid aan het nemen bent?
Dat is misschien heel kras gezegd, maar toch wel dat er niet echt een vol vertrouwen is in de andere, in het slagen van, of het mogelijk slagen van de relatie. Misschien ook in jezelf. Hè. Je moet het altijd zien als een negatief beeld van de relatie. Soms hebben mensen ook gewoon angst over, ben ik wel in staat om een relatie goed te houden? In het verleden zijn er al vaak dingen misgegaan op dat vlak in mijn leven. Ik ga voor mezelf zomaar een ontsnappingsroute, zoals je het benoemt, aanleggen en bijhouden.
Terwijl ik me ook kan voorstellen dat het voor een zekere gemoedsrust kan zorgen. Zo van, weet je, ik kan altijd weg.
Ja, maar ook dat is al een teken aan de wand, hè, denk ik. Het feit dat je zo'n ontsnappingsroute nodig hebt, wijst er toch wel op, ja, dat je ergens niet 100% comfortabel in die relatie zit. Hè. Nu nog eens op zich vind ik zo'n spaarpot hebben of aparte rekeningen, ik vind dat helemaal niet getuigen van een gebrek aan romantiek. Hè. Zoals oudere generaties dat al eens zeggen, en ik heb dat ooit mijn moeder horen zeggen, van hoe kan je daar nu zo rationeel mee omgaan en dat allemaal gescheiden maken en zo. Ik vind als daar openlijk aan over gepraat worden, en ik merk dat ook in mijn praktijk, dat het eerder wijst op een vol vertrouwen in elkaar. Het feit dat je daarin ook elkaar die autonomie gunt. Hè? Want wat geef je dan als boodschap? Ik heb er geen probleem mee dat jij een aparte rekening hebt, dat als het erop aankomt, jij ook op eigen benen kan staan en jij bij gevolg niet om die reden bij mij bent of bij mij moet blijven. Hè? Ik vind dat eigenlijk iets heel romantisch. Maar daar waar het niet kan besproken worden en mensen ook voor elkaar heel erg terughoudend zijn naar wat heb ik, wat breng ik in de gemeenschap van die relatie financieel, wat verdien ik? Ik verschiet ervan hoe vaak binnen koppels mensen niet eens weten wat de ander verdient. En waar je merkt dat dat ook niet bespreekbaar is, dan is dat vaak een teken aan de wand. Ja. En dat is wel belangrijk. Geld is uiteindelijk, heeft een heel grote symboolwaarde. Het is niet voor niets. Het zit in de top 3 van de conflicten in de relaties. En bij vechtscheidingen staat dat vaak op de eerste plaats, nog voor kinderen. Dus om maar aan te geven wat de impact daarvan is.
Aparte rekeningen, geen probleem. Integendeel, zelfs maar geheime rekeningen, dat is zeer corrosief. Dat werkt als roest in een relatie. Overigens,
een teken aan de wand.
€10.000 is het gemiddelde. Dat er in zo'n noodfonds zit volgens dat Britse onderzoek. 10.000
euro. Dat is behoorlijk wat eigenlijk. Hè?
Dat is inderdaad net genoeg om de huur voor een nieuw appartement te betalen. Dankjewel, Rika Ponet. Goedemiddag.
Graag gedaan. Goedemiddag.
Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor het kan verder maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten. Ik kan van nu af aan vergeten wat jij het liefste 's avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Ik ben gelukkig zonder jou, nu ik niet meer van je hou. Mijn leven krijgt een nieuwe kans, van sprong nog net op tijd en dans. Ik ben gelukkig zonder jou, ik ben gelukkig zonder jou. Geen bon vivant die 's avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lacht, je stemt de harde stap, weer galm me niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren en ik niet aan je deur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekend. Ik ben men van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krul stelt in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, heb net als voor we samen waren. Het voet ten einde van het bed bij de verwarming neergezet.
Connie van den Bos met het voeteneinde van het bed naar de chauffage gekeerd. Connie van den Bos, ik ben gelukkig zonder jou, waarmee het heel precies 12:30 is geworden. Peggy de Meijer met het belangrijkste middagnieuws.
Goedemiddag. Het Brusselse gerecht dreigt met een internationaal aanhoudingsbevel voor de huidige en de vorige directie van de bank HSBC in Zwitserland. Er is al 2 keer informatie uitgelekt over geheime rekening bij HSBC, ook van een paar duizend Belgen. Toen de onderzoeksrechter in Brussel daar een officiële vraag over stelde aan Genève, kwam er geen reactie. Daarom dreigt de onderzoeksrechter met verdere stappen. De E40 is in Wetteren helemaal versperd in de richting van de kust. Er is een ongeluk gebeurd met enkele vrachtwagens. Eén chauffeur zit gekneld in zijn voertuig. Een deel van de lading is op het wegdek terechtgekomen. Bestuurders wordt aangeraden om niet langs de E40 naar de kust te rijden, maar via Antwerpen. En de Europese beurzen gaan lager na de beleidsverklaring van de nieuwe Griekse premier Tsipras gisteravond. Tsipras zei dat Athene niet zo drastisch zal besparen als Europa vraagt. Dat heeft de beurzen ongerust gemaakt, want de kans wordt nu groter dat Griekenland uit de eurozone zal stappen.
Radio 1.
Altijd benieuwd.
Ze kan een liedje schrijven. Carole King, I Feel the Earth Move, in 1971 al. En dat is precies wat ze op dit moment voelen in Groningen.
Nieuwe feiten.
Groningen moet in de stijgers. Een groot deel van de huizen in de Noord-Nederlandse provincie, die moeten versterkt worden om bestand te zijn tegen aardschokken. En dat gaat alles samen een schokkend bedrag kosten. 6,5 miljard euro. Goedemiddag, John Lanting.
Goedemorgen.
Van de werkgroep Schokkend Groningen, hoe stevig staat jouw huis?
Het is geen werkgroep, maar een actiegroep, een echt actiegroep. Ons huis, ja, we wonen in een heel groot huis, groot herenhuis. Al heel veel schade gehad en ook het blijft maar schade oplopen.
En zijn dat dan scheuren herstellen?
Ja, we hebben in 2013 al een grote herstel-VQ oplapronde gehad van haast 40.000 euro. Dus en terwijl je bezig bent in het traject wat betreft het herstellen, dan zit de volgende schade er alweer in. Dus je kunt aan de gang blijven, het is dweilen met de kraan open.
Dweilen met de kraan open, en die 40.000 euro heeft u zelf moeten betalen?
Nee hoor, dat is door de NAM betaald.
Wie heeft uiteindelijk betaald?
De NAM, de Nederlandse Aardoliemaatschappij.
Ah ja, de Nederlandse Aardoliemaatschappij die verantwoordelijk is voor de schokken, want zij hebben al te enthousiast gas gewonnen, waardoor de ondergrond een beetje onstabiel is geworden in Groningen.
Beetje onstabiel en ja, de NAM wint wel de gas uit de grond in opdracht van de Nederlandse staten.
Ja, dus ook de Nederlandse staat betaalt mee.
De Nederlandse staat, onze eigen staat, die doet ons dit hier allemaal aan in Groningen.
Ja, dus uiteindelijk betalen zij ook de kosten.
Aan het eind van de rit is het feitelijk ook de Groninger die feitelijk gewoon zijn eigen schade deels mee betaalt.
En u bent lang niet de enige die zijn huis moet verstevigen om bestand te zijn tegen aardschokken en die scheuren moet herstellen. 6,5 miljard gaat dat kosten. Dat is een gigantisch bedrag.
Het kan natuurlijk ook meer zijn.
Het kan meer zijn zelfs.
Maar kijk, er zijn grote industriële gebouwen, et cetera, ziekenhuizen, scholen en zo zijn daar nog niet eens meegenomen. En feitelijk, waar het om neerkomt, heel veel huizen hier, de mooie oudere huizen van voor 1920... Ja, die zijn eigenlijk niet echt aardbevingsbestendiger te maken. En als je dan kijkt naar de prijzen, er zullen vermoedelijk hier tienduizenden huizen gesloopt moeten worden.
Tienduizenden huizen moeten gesloopt worden. Tienduizenden huizen moeten in de stijgers. Ja. Wilt u eigenlijk nog wel in Groningen blijven?
Nee. Zoals zoveel die hier al sinds een aantal jaren bezig zijn met onderzoek, die weten waar het naartoe gaat. En dat houdt feitelijk gewoon in dat wij weg willen, al een aantal jaren.
Hoe is de huizenmarkt op dit moment in Groningen?
Ja, die is ingestort, hè.
Dus mensen, hun huis is ook niks meer waard?
Ja, niks meer waard. Kijk, dat weet je niet, hè, maar dat gaat al verder natuurlijk. Maar een aantal maanden geleden, toen is onder andere door de grootste hypotheekverstrekker, de Rabobank, Een directeur heeft al een boekje open gedaan. Die zei toen al van ja, waardeverminderingen tussen 10% en 30%.
Nu bestaat de kans dat Groningen een soort van economische en sociale woestijn wordt, een soort van spookprovincie?
Dat willen ze voorkomen, daarom worden mensen dus ook niet geholpen om hier weg te komen. Ja, of je moet je al aanmelden bij de commissie bijzondere situaties en zelfs dan wordt het moeilijk om geholpen te worden, maar... Ja, ook mensen van een politieke partij, dus PvdA, de commissaris der Koning Max van den Berg en William Mola gerepeteerd, die hebben toen al gezegd van ze zouden eigenlijk niet echt meewerken aan een uitkoopregeling, omdat ze dus doodbenauwd zijn dat de provincie en misschien dus nu ook stad Groningen, dat er feitelijk gewoon leegloop gaat plaatsvinden.
Maar is dat nog te stoppen als ik u zo bezig hoor?
Kijk, ze willen feitelijk gewoon doorgaan met de gaswinning, hè. De minister dus, Kamp, minister Henk Kamp, we noemen hem ook wel de ramp van Groningen, die wil maar door blijven gaan met gaswinning. Hij wil dus ook niet naar beneden. En ondanks dat het dus bekend was in 2012 dat er een beste aardbeving was van 3,6 bij Huizing met heel veel schade, bleek dus na die tijd dat hij dus in 2013 nog veel meer gas had gewonnen. Ondanks dat hij dus wist dat de veiligheid fix in het geding was. En er was kort geleden ook een uitgelekt rapport van een onderzoeksraad voor veiligheid en die gaat feitelijk ook gewoon aan. Ze zijn gewoon voor het geld gegaan.
Ja. En u
veiligheid, daar speelde eigenlijk helemaal niet mee van de Groningers. Dus ja, feitelijk kun je dus kort door de bocht zeggen dat ook de politiek die gaat feitelijk voor vele doden en gewonden. Alles voor het geld om de schatkist te vullen.
Ja, een nijpunt probleem in Groningen. Groningen dreigt leeg te lopen. Dankjewel, John Lantink.
Graag gedaan.
Goedemiddag.
Ja.
10.000 huizen in Groningen, in de provincie in Noord-Nederland, die moeten in de stijgers. Dat gaat alles samen 6,5 miljard euro kosten. Dat is niet niks. De war on drugs, hoorden we. En burning. Er is grote hinder door een gekantelde vrachtwagen op de E40 van Brussel naar de kust in Wetteren. De weg is volledig versperd en er is stilstaand verkeer. Je moet de snelweg verlaten in Erpenmeren om via de N9 de oprit Wetteren te nemen. Daardoor ook file rijden op de E40 tussen Aalst en Erpenmeren. Wie van oost naar west wil, die rijdt best via Antwerpen. Van Brussel naar Gent rijdt u beter via de A12, N16 en vervolgens de E17. Wie van Brussel naar Kortrijk wil, die rijdt best via Doornik.
Nieuwe feiten.
De griep raast door het land. Misschien was u zelf ook al slachtoffer. En mocht u gevaccineerd zijn, dan heb ik slecht nieuws voor u. Het virus is namelijk gemuteerd en dus werkt het dit jaar nauwelijks. Goedemiddag, Luc Bonneu.
Goedemiddag.
U bent arts en epidemioloog. Is het volledig waardeloos, het griepvaccin dit jaar?
Dat weet ik ook niet. Ik dacht dat het eigenlijk bij bepaalde griepstammen wel werkte. Er zijn griepstammen waar dat het niet bij werkt en griepstammen waar dat het wel bij werkt. Maar ik ben geen viroloog, dus dat zou je moeten vragen aan een echte viroloog.
Maar de griep die de meeste mensen treft, daar werkt het niet tegen?
Blijkbaar niet, nee.
Ja, 3% las ik ergens, dat is wel heel weinig, hè?
Ja, hier op het verpleeghuis krijgt iedereen griep bij wijze van spreken en ongeveer iedereen is gevaccineerd. Dus dan kan ik wel vaststellen dat het inderdaad niet goed werkt.
Ja, maar dus dat vaccin is gemuteerd. Is dat dan pech? Hebben we dan gewoon pech gehad?
Nou, nee, de vaccinatie is altijd een beetje wat zwarte kunst, bij wijze van spreken. En je moet gaan voorspellen welke stammen volgend jaar in omloop gaan zijn. En soms lukt die voorspelling en soms lukt die niet.
En is dat echt een wilde gok dan? Een vaccin is een gok.
Ja, dat is een gok. Ja, dat is geen wilde gok, dat is een beredeneerde gok, maar het is wel een gok. En volgens een recent artikel, want daar zijn veel, er is heel veel geld mee gemoeid, er is dus ook heel veel verwarring en verduistering over, werkt het vaccin eigenlijk 1 keer op 3 slecht. Dus 1 keer op 3 is het vaccin eigenlijk niet goed aangepast.
1 keer op 3, dus 1 jaar op 3, zeg maar, hebben we een flutvaccin?
Ongeveer, ja.
Is het dan nog wel zinvol om te vaccineren?
Dat hangt er vanaf, hè. Je hebt natuurlijk bepaalde risicogroepen. De risicogroep, zelf ben ik nogal betrokken bij de discussie over het vaccineren van bejaarden, omdat dat ook mijn vak is, dat zijn mensen van 65 en ouder. Daar is eigenlijk geen bewijs van dat dat nuttig is. Dat wil daarom niet zeggen dat het niet werkt, hè. Er is enkel geen bewijs van. En dat is natuurlijk toch wel een probleem, want er wordt redelijk veel geld aan besteed.
Dus zelfs bejaarden vaccineren, daar is geen bewijs van dat dat werkt. Geen wetenschappelijk bewijs. Geen enkel onderzoek toont dat aan.
Geen enkel betrouwbaar onderzoek. Je moet hier altijd met 2 woorden spreken.
Zijn er dan zoveel onbetrouwbare onderzoeken?
Ja, helaas wel, ja. Het is een vakgebied waar dat veel geld in omgaat. En tegenwoordig zijn de universiteiten ter zake, ja, die hebben ook veel geld nodig. En alsmaar meer geld. Dus er is eigenlijk meer en meer onderzoek dat eigenlijk op voorhand het gewenste antwoord inbouwt.
Omdat het betaald wordt door de industrie die vaccins levert?
Deels wel, maar ja, het is natuurlijk uiteindelijk staat het de universiteiten vrij om dat geld aan te nemen of niet aan te nemen. Ik kan de industrie moeilijk kwalijk nemen dat zij op diverse manieren reclame maakt voor haar producten. Het probleem is natuurlijk als dat die reclame wordt verhuld als wetenschappelijk onderzoek dat eigenlijk slecht is. Ja. Er is veel meer van dat slecht onderzoek dan goed onderzoek.
Ik kon hier op de VRT ook gratis mijn griepprik halen. Ik heb het niet gedaan, ik doe het nooit, maar veel collega's hebben het wel gedaan. Hoe komt dat, dat de VRT die vaccins gratis uitdeelt?
Ja, dat zal je aan de VRT moeten gaan vragen. Bij bejaarde mensen heb je het probleem dat griep vooral mensen gaat aanvallen met aangetaste immuniteit. En ja, als natuurlijk je immuniteit is aangetast, is de vraag, wat gaat dat vaccin nog doen? Bij gezonde mensen werkt het vaccin wel, maar dus duidelijk bepaalde seizoenen niet. En het vaccin werkt ook niet zo goed. En bovendien is griep maar een van de vele virussen waarvan dat je eigenlijk een soort griepachtig syndroom kan krijgen.
Ja, maar hoor ik u nu zeggen dat juist bij verzwakte mensen het vaccin minder werkt?
Ja, dat is eigenlijk een van de hypothesen. Nogmaals, er is ook weer geen bewijs van. Hè? We hebben gewoon geen bewijs dat het werkt, maar je mag dan ook niet gaan zeggen dat het niet werkt. Daar is geen bewijs van.
Ja.
Maar het is geen bewijs dat het werkt bij verzwakte mensen. En ik zou bijna zeggen, er is indirect bewijs dat het zeker niet goed werkt.
Ja.
Want er zijn grote verschillen in vaccinatiegraad tussen landen. En als het vaccin echt goed zou werken, zou je dat toch moeten terugvinden in de statistieken.
Ja.
Voor zover ik weet, is dat nooit gebeurd.
Dus je kunt in de statistieken niet terugvinden of er gevaccineerd is of niet?
Inderdaad, ja. Als je gaat gevaccineerde groepen vergelijken met niet gevaccineerde groepen, vind je eigenlijk geen verschil. Ik bedoel, als populatie, hè? Dus
ja.
natuurlijk mensen die, en dat is natuurlijk veel van dat slechte onderzoek, dat vergelijkt mensen die gevaccineerd zijn met mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn om goede redenen. Bijvoorbeeld omdat ze doodziek zijn.
Ja.
Of niet gevaccineerd zijn omdat ze een alcoholprobleem hebben of een of andere ernstige aandoening.
Ja.
Als je wilt bewijzen dat een gezondheidsinterventie werkt, ook als ze niet werkt, dan moet je mensen gaan vergelijken die die gezondheidsinterventie opnemen met mensen die die interventie niet opnemen.
Ja.
Eigenlijk een vorm van bedrog.
Een vorm van bedrog?
Ja.
Maar als 1 jaar op 3 het vaccin wel werkt bij gezonde mensen?
2 seizoenen op 3 zou het wel werken bij gezonde mensen, maar niet zo heel goed hoor. Ongeveer 50-60% effectiviteit.
Ja. In ieder geval, de verwachtingen zijn te hoog gespannen wat het vaccin betreft. En die verwachtingen worden op bedriegelijke wijze opgeklopt. Dat is wat u zegt.
Ja, inderdaad. En natuurlijk voor gezonde volwassenen moet je je afvragen of dat... Kijk, griep kan mensen doden, hè? Ook gezonde mensen. Maar dat is zeer zeldzaam. Dat is een paar gevallen per miljoen. Je kan natuurlijk zeggen, ja, ik neem het zekere voor het onzekere. Maar dan heb je ook weer de bijwerkingen van het griepvaccin natuurlijk. Maar dat is dan een beetje een persoonlijke keuze, waarvan dat ik eigenlijk ook vind dat je die persoonlijke keuze zelf moet maken en er dan ook zelf voor moet betalen. Ik vind het eigenlijk niet dat de gemeenschap daar moet voor betalen, want het is zeker geen gemeenschappelijk goed.
Ja. U als arts, zou u ooit aan 1 iemand een griepvaccin aanraden?
Goh, ik denk dan voornamelijk aan mensen met longziekten. Mensen met echt nog een goede immuniteit en met longziekten, mogelijk ook met hartziekten, kan je hen dan goed informeren, maar ik zou hen dan ook laten kiezen, hoor. Ik zou hen zo goed mogelijk informeren, met alle onzekerheden van dien, maar je kan veronderstellen dat die mensen meer baat hebben bij het griepvaccin dan ofwel gezonde mensen die niks mankeren, dan wel mensen met aangetaste immuniteit, omdat ze oud en versleten zijn.
Ja, Luc Bonneu, dankjewel. Goedemiddag.
Ja, dag.
Ik heb griep, ik zou willen dat ik sliep, zo'n griep heb ik. Het is net of ik stik, ik lig te bibberen van de hitte en te zweten van de kou. Griep heb ik, au au, au au, griep heb ik, au au, au au. Ik ben van een merige naar een dokter geweest, ik heb een griepspuit gehaald. Me vanaf te zijn, maar het wordt steeds erger en ik had hem nog wel contant betaald en toch krijg ik zo'n griep. Ik zou weer dat ik sliep, zo'n griep heb ik. Het is net of ik stik, ik lig te bibberen van de hitte en te zweten van de kou. Griep heb ik, au au, au au. Griep heb ik, au au, au au. Ik krijg verhoging.
Ik ben zo zielig en ik lig maar te zweten, te denken aan jou. Waar gij nou maar hier, maar het is te laat om te bellen, ik weet het. Dus hier lig ik nou, mee weer verhoging, grief. Ik zou willen dat ik sliep, zo'n grief heb ik. Het is net of ik stik, ik lig te bibberen van de hitte en te zweten van de kou. Grief heb ik, au, 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 au. Grief heb ik, au, 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 au. Ik heb griep, ik zou willen dat ik sliep, zo'n griep heb ik. Het is net of ik stik, ik lig te bibberen van de hitte en te zweten van de kou. Griep heb ik, au, 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 au. Griep heb ik, au, 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 au. Griep heb ik, au, 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 au.
Arme Gerard van Maasakkers, ook bij hem heeft het griepvaccin niet gewerkt, want hij heeft verhoging. Het is bijna 5:05 en dan staan we even stil bij de dingen. Kijken we wat iemand al heeft meegemaakt vandaag. En deze week houdt Stijn Meuris zijn middagjournaal bij voor ons.
Nieuwe feiten.
Middagjournaal.
Maandag. O jee, daar gaan we weer. Swissleaks beroert de gemoederen. Alles beroert tegenwoordig de gemoederen. Maar Swissleaks gaat onze gemoederen, die er qua beroeren al behoorlijk beroerd aan toe zijn, de komende dagen nog meer beroeren. Omdat het over centen gaat, de centen van iemand anders. Meer dan 3000 landgenoten blijken er een extra legaal spaarpotje in Zwitserland op na te houden. Het is te zeggen, het zullen er nog wel meer zijn, maar journalisten hebben zich voorlopig enkel gestort op één stoute Zwitserse bank. 3000, dat maakt de kans dat u en ik er minstens enkele van kennen, statistisch tamelijk geloofwaardig. Eens kijken wie dat in mijn geval zouden kunnen zijn, want daar gaat het uiteraard over. Dat David Bowie en Michael Schumacher een paar miljoen donkergrijze euro's hebben ondergebracht in Zwitserse kluizen, dat kan ons slechts matig beroeren. Sterker nog, het zou tegenvallen mocht ze dat niet gedaan hebben. Maar als ook de beenhouwer op de hoek de opbrengst van uw wekelijkse halve kilo gehakt een Alpijnse eindbestemming heeft gegeven, dan wordt het wel interessant. Laat ons eens beginnen met de grootste groep financiële schuinmarcheerders. Dat is de Antwerpse diamantsector, zo lees ik. Waarom verbaast me dat nou niks? Ik zou hier wat cijfers kunnen citeren, maar laten we ons ophouden dat die ene diamantair die zijn geld en goud niet in Zwitserland heeft geparkeerd, dat die zeldzamer is dan een parel in het midden van een diamant die ingekapseld zit in een oester. Nogal zeldzaam. Ik weet niet hoe ver uw geheugen reikt, maar dat van mij reikt tamelijk ver. Helemaal tot vorige week, toen ik de Verenigde Diamantsector op tv nog hoorde klagen dat het vet van de soep is en dat er helaas geen winst meer zit in de edele sector van het slijpen en het verkopen. Nou, dat lijkt nogal mee te vallen wanneer ik Swissleaks bestudeer. Meer nog, 5 van de 11 bestuurders van de Antwerp World Diamond Center blijken een verrot appeltje voor de dorst bij de Zwitsers te hebben. Mij lijkt het dat die paras voor de deur eerder hun nut zouden bewijzen door in Genève hun kluizen te gaan bewaken. Wie hebben we nog? De obligate grootindustriëlen, vaak dezelfde trouwens die in Luxemburg ook nog eens genieten van een fiscale ruling. Advocaten, notarissen, tandartsen met een Porsche Panamera en uiteraard ook een handjevol sportlui. Kortom, de voor de hand liggende schuinmarcheerders die genetisch ontheven zijn van de gedachte dat belastingen de gemeenschap ten goede komen. Want met de gemeenschap, daar hebben zij bitter weinig mee te maken, tenzij die gemeenschap geld in het laadje brengt. Maar iets teruggeven, ho maar. Maar wij zijn uiteraard meer geïnteresseerd in onze buren, zoals ik al zei. Te voorspellen valt nu dan ook al dat we de komende dagen overspoeld zullen worden met het bloeddorstig verzoek om namen bekend te maken. Namen willen we hebben en wel zo rap mogelijk. Namen en cijfers voeden immers onze nimmer aflatende jaloezie, onze verongelijkheid en de rooftocht naar roddels en achterklap. In de hoop bevestigd te zien wat we al langer vermoeden, namelijk dat die beenhouwer van ons zijn fijne collectie verse Zwitserse kazen wel degelijk meebrengt van zijn maandelijkse trips naar de bank. Goedemiddag en tot morgen.
Het verhaal achter de Zwitserse kaas bij Stijn Meuris om de hoek. Stijn Meuris houdt het middagjournaal bij voor nieuwe feiten deze week. Maar voor dank, Stijn. Zometeen de harde feiten in het nieuws van 1. Daarna Annelies Moons in Moonshow. Blijf bij ons, blijf bij Radio 1.
Hallo, dit is Lieven Scheire op uw radio. Als u deze boodschap hoort, dan bestaat de kans dat uw radio gehackt wordt. Ik herhaal, de kans bestaat dat uw radio gehackt wordt. Surf naar deschuurvanscheire.be voor meer informatie en kijk nu woensdag na luchthaven 24/7 naar de Schuur van Scheire op 1.
Van de Schuur tot de Côte d'Azur.
Jetair, discover your smile.
Ik ben uw rozelaar en het zal pikken als je mij slecht verzorgt. Dus zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb.
Tuinaannemer.be, want een tuin is keihard genieten.
If Love Could Be, het Clara Festival in het teken van passie en liefde. Grenzen worden afgetast en ongewone combinaties worden verkend met de mythische liefdesparen Tristan en Isolde en Romeo en Julia. Van 6 tot 21 maart. Alle info op clarafestival.be.
Be Music. Be Brussels.
Wanneer u nu op de nieuwe Audi A1 het pack Inspiration combineert met het pack Sport, krijgt u tot €4.275 klantenvoordeel. Maar omdat mensen zich niet altijd kunnen inbeelden wat €4.275 precies inhoudt, stel het u graag eens anders voor. Koop nu een nieuwe Audi A1 met PAX Inspiration en Sport en u bespaart maar liefst 6 citytrips. Geniet nog tot 5 maart van onze salonvoorwaarden. Meer info op audiconditions.be.
Radio 1.
Altijd benieuwd.